In de podcastserie Mentorschap met Recht Betrokken delen mentoren, cliënten en experts in gesprek met Kitty Joachims hun uitdagingen, successen en leerzame ervaringen over het mentorschap.
Ja, leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering van Met Recht Betrokken. En ook vandaag praat ik met een van de mentoren van Mentorschap West-Brabant. En straks dan komt ook nog een zorgverlener aan het woord. In dit geval is dat Els Kramer. Zij werkt bij Avoort Zorg en Wonen. En de titel van deze aflevering is Mentorschap versus Zorgverlener. Wie doet wat? Nou ja, aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan een van de mentoren? En dat is in dit geval Nelly Christen. Welkom, leuk dat je er bent.
Hallo.
Ja, en eerst ben ik eigenlijk gewoon eens even benieuwd als mentor. Hoe lang doe je dat al?
Ik ben inmiddels 5 jaar mentor.
En heb je veel geleerd in die afgelopen 5 jaar? Weet je nu dingen die je aan het begin nog niet wist?
Jazeker, ja. Ja. Ik ben altijd in de zorg werkzaam geweest. Dus die kant van de zorg ken ik wel.
Ja.
Maar dit is net de andere kant. En gewoon heel erg leuk om de cliënt nu ook te kunnen begeleiden in alles wat moeilijk is voor hem.
Ja. Dat is echt wel op een hele andere manier werken dan dat je daarvoor deed.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar doordat je zelf ook in die zorg hebt gewerkt, weet je ook hoe die zorgverlener in elkaar steekt, om het zo maar te zeggen. Maakt dat het voor jou makkelijker om het contact te hebben tussen de om de buffer te zijn, om het zo maar te zeggen, tussen de zorgverlener en de cliënt?
Ja, vaak wel. Omdat je toch ook wel weet hoe de cliënt vaak denkt en wat er gebeurt binnen de zorg. Dus je kent beide kanten en dat is soms echt wel makkelijk. En ook ten aanzien van de cliënt, dat je hem makkelijker kunt helpen, omdat je de weg weet, zou ik maar zeggen. Ja.
Maar jij moet nu wel echt in het hoofd van de cliënt kruipen. Ja. Dus je hebt een ander belang dan de zorgverlener soms.
Nou ja, als zorgverlener kruip je natuurlijk ook wel in de huid van de cliënt. Alleen op een andere manier. Je kan hem nog meer helpen als dat je alleen maar zorg verleent. Want ja. Je helpt hem nu ook met zijn welzijn. Met het grip houden op de wereld om hem heen. Dat soort dingen.
Ja. Ja. En je hebt ook contact met de zorgverlener regelmatig.
Ja, zeker.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dat gaat heel goed. Regelmatig overleg sowieso. Binnen dat overleg heb je contact met verschillende disciplines. Eigenlijk kan met de arts zijn, maar dat kan ook met de begeleider zijn. Of net wat nodig is. Bewindvoering, noem maar op. Familie. Dus er zit een enorme... kenniskring, zou ik maar zeggen, rondom zo'n cliënt. En net wat er dan nodig is, daar heb je contact mee. Dus dat maakt het ook wel heel erg interessant.
Ja. Ja, en jij handelt natuurlijk altijd vanuit het belang van jouw cliënt en op de manier zoals jouw cliënt dat zou doen. Kan je een praktijkvoorbeeld geven hoe je dat aanpakt?
Nou ja, het is sowieso heel belangrijk om het vertrouwen te winnen van je cliënt. En van daaruit te weten wat er in het hoofd en in het leven van een cliënt speelt. Dat is sowieso het eerste waar je mee begint als mentor. En van daaruit ga je hem wat verder begeleiden. Dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld tijdens zo'n overleg met meerdere disciplines uitkomt dat, een praktijkvoorbeeld vroeg je. Nou, dat heb ik wel. Een klinisch psycholoog die tijdens zo'n overleg aangaf van nou, ik wil eigenlijk wel wat nader onderzoek doen. En in dit geval is mijn cliënt een verstandelijk beperkte man. Die eigenlijk best wel beperkt is, want hij functioneert op het niveau van de 9-jarige. Mm-hmm. Dus die snapt niet alles. En die heeft ook heel veel behoefte aan structuur en aan duidelijkheid. En die klinisch psycholoog die waar ik het net over had, die vroeg dus om een vergaand onderzoek om te ontdekken wat de oorzaak was van zijn verstandelijke beperking. En toen had ik wel zoiets van, moeten we dat wel doen? Wat is de meerwaarde voor deze cliënt? En snapt hij dat allemaal? En halen we zijn wereld niet overhoop? Dus toen ben ik wel gaan overleggen met zijn broer en met zijn persoonlijk begeleider, die hem ook heel goed kent. En over nagedacht binnen... de mentorschap, zou ik maar zeggen, met meerdere mentoren overgesproken. Van, goh, wat zouden jullie doen in zo'n geval? Want het onderzoek was best wel ingrijpend. En nou, toen heb ik uiteindelijk besloten om als wettelijk mentor geen toestemming te geven. Omdat het gewoon geen meerwaarde had. En het voor mijn cliënt zo onduidelijk zou kunnen zijn. Dat hij reageert, kan dan heel angstig reageren of verdrietig. Maar ook agressief. En ik denk, ja, dat moeten we niet hebben. Dus toen heb ik dat opnieuw besproken met alle disciplines van, nou, ik denk dat het geen meerwaarde heeft. En toen is het ook niet doorgegaan.
Ja, ja. Mooi dat je op die manier door dat er even over na te denken en het met anderen ook, bij anderen ook te toetsen, uiteindelijk die keuze kunt maken. En heb je dan ook het gevoel dat je cliënt zich ook echt vertegenwoordigd voelt door jou?
Ja, ik zei al, deze cliënt functioneert op het met het verstand van een 9-jarige. Dus ik denk niet dat hij het in de gaten heeft gehad. Nee. Maar zijn broer bijvoorbeeld wel.
Ja.
En dat was zeker ook voor zijn broer heel belangrijk. En het had natuurlijk kunnen zijn dat het in belang van, die broer heeft ook kinderen en kleinkinderen, noem maar op, dat het in de familie voor zou komen. Nou, dat was ook gewoon niet het geval. Dus het had echt voor niemand waarde.
Ja.
Dus die broer was gewoon echt heel blij. En ja, nog steeds, die vertrouwt mij daarin dat ik dat doe uit naam van mijn cliënt.
Ja.
Dus ja.
Mooi, mooi voorbeeld. Dank dat je dat met ons wilde delen.
Alsjeblieft.
Ja, en inmiddels zijn ze weer aangeschoven, hoor. Onze vaste tafeldames, kan ik bijna wel zeggen. Mariet, Mirjam, stel jullie zelf nog heel even kort voor.
Ik ben Mariet Nefs, coördinator bij Stichting Mentorschap West-Brabant.
Ik ben Mirjam Seuder, ook coördinator bij Mentorschap West-Brabant.
Ja, en als je dan een aflevering maakt waarin je het hebt over het mentorschap ten opzichte van de zorgverlener, dan is het wel fijn dat je ook gewoon een zorgverlener aan tafel hebt. En daarvoor hebben we Els uitgenodigd. Welkom.
Dank je.
Vertel even wie je bent en wat je doet.
Ik ben Els Kramer. Ik werk bij AVOORT, een zorgaanbieder hier in Etten-Leur. En ik ben daar zorg- en woonbemiddelaar. Dus ik doe de bemiddeling op het moment dat er een plek vrijkomt waar iemand kan komen gaan wonen. Die bemiddeling doe ik.
Ja, en wat voor mensen wonen er bij jou, althans?
Het is echt verpleeghuiszorg, voornamelijk. Mm-hmm. Dus dat mensen die veel zorg nodig hebben.
Ja, en werk jij dan ook samen met mentoren van bijvoorbeeld mentorschap?
Ja, als iemand al een mentor heeft, dan is dat degene waarmee ik de contacten heb. Het gebeurt ook wel dat iemand nog geen mentor heeft en dat we er op het moment dat iemand in zorg is tot de conclusie komen dat het toch wel heel fijn zou zijn. En dan ben ik ook betrokken bij het aanvragen daarvan.
Ja, en ja, dan vraag ik even aan jullie, Mariet en Mirjam, hoe belangrijk is die samenwerking met die zorg? Ja, en ze zitten bij, hè? Dus
dat is juist fijn dat ze erbij zit, want die samenwerking is enorm belangrijk. Is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je moet elkaar goed kunnen vinden. Je hebt allebei het belang van de cliënt voor ogen of bewoner in jullie geval, hè? Maar wij hebben het dan vaak over cliënten. Maar super belangrijk dat je contact hebt, dat je elkaar informeert wederzijds, dat je kijkt van wat is het belang voor deze persoon, wat is er nodig, hoe kunnen we dat invullen, wie kan wat oppakken en hoe gaan we dat inrichten voor de toekomst.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja, je zegt wie kan wat oppakken. We hebben het ook over wie doet wat. Hoe is die verdeling?
Nou, een mentor is geen zorgverlener, dus die voert geen handelingen uit wat dat betreft. Een mentor kijkt eigenlijk mee met de zorg en stemt af met de zorg. En kijkt ook van, krijgt de cliënt de juiste zorg? Dus je bent meer samenwerkingspartner, maar het is wel echt een verschil in taak van mentor of zorgverlener.
Ja, dat is wel ook gelijk een belangrijke om de zorgteams over te informeren. Want ik merk dat ze soms de verwachting en misschien wel de hoop hebben van, oh, dan komt er een mentor en dan wordt alles gedaan. Maar dat is wel een belangrijk om ze dat ook te vertellen tijdens dat hele aanvraagproces.
Ja, klopt. Ja, die informatie is heel belangrijk. Ja. Hè? Van wat mag je wel en niet verwachten van elkaar. En het is wel zo dat sommige mentoren vullen het mentorschap iets anders in dan anderen. Hè? Dus het is natuurlijk ook per persoon verschillend. Ja. Maar die informatie en die afstemming is heel belangrijk. En wat jij zegt inderdaad, Mariet. Hè? In principe is het niet onze taak om zorgtaken te doen. Hè? Maar je kunt wel meekijken van is alles op de goede manier geregeld? En kun je daarin meedenken? En loopt dat ook goed, zeg maar?
Ja. Ja. En in hoeverre vullen jullie elkaar aan daarin?
Ik denk dat de mentor voor de zorgverlener een beetje een sparringpartner is. En de mentor heeft geen belang bij de organisatie.
Mm-hmm.
Dus die kijkt echt in het belang van die cliënt. En dat kan in die zin ook voor de zorg gewoon wel eens goed zijn, ook om ze scherp te houden.
Ja.
Want je hebt natuurlijk gewoon met allerlei dagelijkse dingen te maken, waardoor je soms even het belang uit het oog kan verliezen.
Ik proef een beetje uit jouw woorden, de zorg staat onder druk, altijd, al heel lang. En dan is het in de waan van de dag misschien soms wel eens zo dat je jezelf een beetje voorbij loopt als zorgverlener. En dat je dan als mentor daarin scherp gehouden wordt. Is dat wat je zegt? Of?
Nou, daarom is het is om die reden heel goed dat er iemand is die geen belang heeft bij die zorgorganisatie, maar puur echt voor die cliënt.
Ja, en jullie gaan ook met elkaar overleg lijkt me. Vanuit mentorschap, zowel als vanuit jouw rol als zorgverlener.
Ja.
Hoe gaat zo'n overleg in zijn werk?
Ja, dat is denk ik hetzelfde wel als wanneer wij familie uitnodigen. Als wanneer familie die rol heeft. Een mentor wordt uitgenodigd voor de overleggen. En heeft daarin ook echt wel een stem. Een mentor is ook degene die een zorgplan tekent.
Mm-hmm.
Dus die is ook beslissingsbevoegd. Ook volgens mij ten aanzien van medisch beleid niet helemaal, hè?
Dat hangt een beetje vanaf waar het over gaat. Als het bijvoorbeeld gaat om toestemming geven voor narcose, dat soort vragen, dan wel, maar niet bijvoorbeeld over niet reanimeren verklaring. Daar is een mentor niet bevoegd om te beslissen. Omdat dat een hele persoonlijke beslissing is die iemand alleen maar voor zichzelf kan nemen. Al dan niet in overleg met zijn behandelend arts, zeg maar. Dus daarin niet. Maar wel bijvoorbeeld behandelmogelijkheden of narcose bijvoorbeeld, dat soort zaken dan wel. Ja. Dus dat is ook fijn als mentoren ook goed geïnformeerd zijn en dat je elkaar ook wederzijds goed op de hoogte houdt en bespreekt wat je signaleert of wat er gebeurt. Of dat je ook het gesprek kunt hebben met je cliënt van welke keuze voor hem of haar betekent en wat het met zich mee gaat brengen. Ja.
Ja, soms zijn dat vaste overleggen, zoals inderdaad dat het zorgplan wordt besproken of het behandelplan wordt besproken. Maar het zijn vaak ook informele overleggen. Van als er iets speelt dat je elkaar dan weet te vinden en samen overlegt.
Het is wel belangrijk, denk ik, dat iedereen heel goed in de gaten heeft welke rol hij of zij speelt in dat proces.
Ja.
Hoe hou je elkaar daar scherp in?
Ik denk dat dat ook wel een beetje gewoon natuurlijk gebeurt, omdat iedereen in zijn rol staat. Als een voorbeeld, we hebben nu iemand, daar is sprake van Korsakoff.
Mm-hmm. Wat is dat?
Korsakoff is een ziekte die zowel op de geest als op het lichaam effect heeft en waarbij vaak ook gedragsproblemen zijn.
Mm-hmm.
Het vraagt best om een specifieke benadering. Vanuit de zorg is dat lastig als je die kennis niet hebt. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een expertisecentrum daarvoor. Dat is er, maar dat is ver weg. De mentor heeft nu gezegd van gaan we niet doen. Dus in die zin, Avert kiest in zijn idee ook voor het belang van de cliënt. Maar een mentor kijkt dan toch weer uit een andere rol. En dan kom je op die manier tot een samenspraak en heb je ook echt wel zeggenschap als mentor.
Ja, en jij zegt, de mentor zegt in dit geval dat gaan we niet doen. Stel nou dat daar de zorg het niet mee eens is. Hoe gaat het dan verder? Ga je dan met elkaar in discussie?
Nou, gesprek in ieder geval met elkaar. En dan wordt het een afwegen van belangen. Maar wij kunnen iemand niet uitplaatsen tegen de wil van een mentor.
Ja. Heeft de mentor daarin het laatste woord?
Ik denk uiteindelijk de arts, als het echt medisch niet meer verantwoord zou zijn. Maar de mentor heeft daar zeker een hele belangrijke stem in.
En hoe zien jullie dat?
Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, zeker omdat de mentor heeft ook een vertrouwensband met zijn of haar cliënt. Hè. Dus die is ook de vertrouwenspersoon voor diegene. En die behartigt echt de belangen van de cliënt. Dus als die cliënt in zijn of haar ogen niet goed op zijn plek zou zijn ergens anders, dan mag je inderdaad je daar tegen uitspreken. Zeg van, dat gaan we niet doen. Deze verhuizing is niet in het belang van deze persoon. Dus we moeten zoeken naar een andere mogelijkheid die wel passend is. En misschien wel dichterbij of iets anders wat wellicht beter passend is. Maar dat is uiteindelijk wel iets wat bij de mentor kan liggen. Ja.
Ja. Werken jullie alleen met Avoort samen of zijn er nog meer zorginstellingen die waar jullie mee samenwerken vanuit mentorschap?
Nee, Avoort is een van de vele instellingen ook waarmee we samenwerken. Eigenlijk in heel West-Brabant zijn heel veel verschillende organisaties. Avoort is dan vooral voor de ouderenzorg, maar er zijn natuurlijk ook veel instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Dus het gaat zeker wel over, tientallen is misschien veel, maar ik denk dat het zeker wel 30 instellingen zijn waarmee we samenwerken.
Ja.
Maar er is ook een groep cliënten die nog thuis woont, dus dan hebben we ook weer andere partners waarmee
ik heb wel het idee dat in de oudere zorg het echt wel een toenemend iets is, het mentorschap. Is dat ook jullie idee?
Ja, denk ik ook wel. Ja, dat misschien dat hopelijk toch steeds meer bekend wordt. Maar ook bij de instellingen. Hè, dat die eerder inderdaad aan de bel trekken. Zeggen, we willen graag een gesprekspartner en een contactpersoon. En iemand waarmee je kunt overleggen als het met de cliënt zelf moeilijk gaat.
Nou, dus dat is ook... Als instelling mogen wij ook echt die aanvraag doen. Hè?
Ja, ja.
Als wij zien, van er is hier niemand die belangen goed kan behartigen. Of degene die het deed, die doet het niet goed in het belang van de cliënt. Dan mogen wij daar echt dus een aanvraag voor doen. Dus echt een verzoek bij de rechter leggen.
Mm-hmm.
Van kijk hier of hier een mentor aangesteld kan worden.
Ja, en gebeurt dat vaker dan in het verleden, denk je?
Niet in die zin dat we contactpersonen echt overroelen daarin. Dat is ook niet wat je wil. Dat mm-hmm. gesprek probeer je sowieso altijd eerst aan te gaan. Maar het feit, ik denk wel dat er veel meer mensen in zorg zijn die een mentor hebben dan een jaar of 10, 15 geleden.
Ja. En denk je dat het ook te combineren zou kunnen zijn? Dat iemand die in de zorg werkt, dat hij in zijn vrije tijd of in haar vrije tijd als mentor actief is?
Ja, die zijn er, die ken ik ook. Ja.
Ja. En mag dat dan ook voor dezelfde cliënt zijn als waar ze in het dagelijks werk mee
ik
werken?
Ik weet het niet, maar het lijkt mij niet.
Nee. Dat kan ik gelijk beantwoorden. Ja. Nee, dat mag bij ons in ieder geval niet. Ik denk dat beroepsmentoren, nou ja, daar speelt het dan niet. Hè? Maar bij ons, dat is echt voor ons, als je ergens werkt, dan kun je niet op diezelfde organisatie mentor zijn. Nee, want dan heb je tegengestelde belangen. Hè? Ja. Van, je bent werknemer, maar je moet ook het belang van je cliënt vertegenwoordigen. Ja. En dat gaat soms lastig samen.
Ja.
Of dat zou kunnen, dus dat wil je voorkomen. En daardoor. Maar het is wel zo dat inderdaad mensen die in de zorg werken zich soms wel bij ons aanmelden als mentor, maar dan in een andere zorgorganisatie hun cliënt hebben.
Ja. Is het altijd echt een andere organisatie of sowieso niet dezelfde locatie?
Nee, altijd een andere organisatie ook. Ja. Okay. Ja.
Ja, dat moet echt helemaal uit elkaar worden gehaald.
Ja.
Dus, ja.
Ja.
Dus
is het ook iets wat gecontroleerd wordt, hè? Want we worden gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank. En zij controleren ook op belangenverstrengeling bijvoorbeeld. Dus wij hebben jaargesprekken met onze mentoren en ook met de regioondersteuners. En daarin komt dat ook altijd aan de orde van, hè? Is er iets veranderd? Is er sprake van belangenverstrengeling? En als dat zo is, ja, dan moeten we daarover in gesprek en kijken hoe we dat op gaan lossen.
Ja.
Maar aan de voorkant koppelen wij sowieso niet op die manier. Als we een cliënt en een mentor bij elkaar zoeken of aan elkaar voorstellen, dan is dat altijd buiten de organisatie waar iemand werkzaam is, als gewoon voor zijn werk, zeg maar.
Ja. Dan hoorde ik volgens mij jou net ook zeggen, Els, ook als we zien dat een mentor niet de belangen van de cliënt behartigen zoals het eigenlijk zou moeten, dan kunnen wij ook aan de bel trekken. Klopt dat?
Dat klopt. En dan zouden we, denk ik, eigenlijk bij een rechter, als het om een mentor gaat die het niet doet. Maar wat ik zei, is dat als een contactpersoon. Dus als op het moment dat iemand opgenomen wordt, is er eigenlijk altijd iemand uit het netwerk die eerste contactpersoon is.
Mm-hmm. Vaak familie, lijkt me.
Ja, vaak wel.
Mm-hmm.
En als we daarin zien van nou, diegene die die is er niet voor de cliënt.
Ja, oh zo. Ja,
of echt ten nadele van, dan kunnen wij daarin stappen zetten.
Ja, ja. En is dat altijd gemakkelijk om dan die volgende stap te zetten?
Nee, is heel ingewikkeld. Ja. Het ligt sowieso heel gevoelig bij familie en bij iemands netwerk. Ja. Want het voelt, mensen voelen dan toch, ik doe iets niet goed.
Mm-hmm.
Dus dat is niet iets wat wij zomaar doen. Daar gaan heel veel gesprekken aan vooraf.
Ja. Ja. Ja, sowieso is het misschien ook nog niet bij iedereen bekend wat het inhoudt, hè, mentorschap. Nou, daar gaat deze serie natuurlijk aan meehelpen. Maar hoe doen jullie dat sowieso om bekend te maken wat Mentorschap West-Brabant is, wie jullie zijn, wat jullie doen? Kun je daar gemakkelijk mee naar buiten? Want veel informatie is misschien ook gevoelig.
Nou, we kunnen zeker ook veel voorlichting daarover geven. Dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen. Dus we bezoeken verenigingen of organisaties om voorlichting te geven. We zetten advertenties in lokale nieuwsbladen. We staan ook op sites zoals NL voor elkaar, waarin advertenties staan voor mentorschap. Dus zo kunnen mensen ermee in aanraking komen. Maar het klopt dat het eigenlijk nog best wel heel erg onbekend is. Dat we wel veel moeite moeten doen om het bekend te maken, maar ook om vooral mentoren te werven.
Ja, ja. Nou ja, ze kunnen zich melden. Daar hebben we het natuurlijk ook in de vorige aflevering al over gehad. Als mensen het interessant vinden of daar eens meer over willen weten. Dan kunnen ze altijd even op de website kijken. Die zullen we straks ook nog wel even noemen. Maar ik hoorde jou net ook zeggen, Mariet, dat je met meerdere partners samenwerkt. Dan was ik ook nog wel even benieuwd naar wat zijn dan samenwerkingspartners voor jullie als organisatie?
Nou, dat kunnen bijvoorbeeld ook huisartsen zijn of case managers dementie. Die zijn vaak betrokken bij mensen die nog thuis of zelfstandig wonen. Dus die spreken we vaak. Maatschappelijk werk. Via hen krijgen we ook aanmeldingen voor mentorschap binnen. Soms ook gewoon familieleden die zelf het mentorschap niet kunnen vervullen. Of niet of vanwege de afstand het niet, niet willen doen. Dus dat zijn denk ik wel partijen. Nou, bewindvoerders werken we natuurlijk mee samen. Degene die de financiën beheren van de cliënt.
Ja. En dat kunnen allemaal partijen zijn die signaleren dat iemand toch echt wel zou varen bij een mentor.
Ja, ja, dus via hen krijgen we de aanmelding voor mentorschap binnen.
Ja, ja, en jullie spelen daar dus ook een belangrijke rol in.
Ja. Ja, en bij ons op het moment dat er een vraag speelt van hier zou mentorschap in moeten, gaan wij ook wel eerst kijken van is er in het netwerk iemand? Want dan heb je natuurlijk al iemand die al een vertrouwensband heeft. Mm-hmm. En die persoon benaderen wij dan ook of ze het via mentorschap West-Brabant willen of dat ze het gewoon zelfstandig mentorschap aanvragen. Dat kan ook.
Ja, ja. Ja, ik denk dat we er toch weer een stukje wijzer van geworden zijn. Dankjewel voor jouw komst en voor jouw graag toelichting, gedaan. Els. Jullie spreken we natuurlijk ook weer in de volgende aflevering. Maar ik heb beloofd dat we nog even de website noemen. Ik vraag dat gewoon weer even aan jou, Mariet. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
Dat is www.mentorschapwestbrabant.nl.
Dankjewel. Ja, en daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Met Recht Betrokken. Ook in de volgende aflevering praten we verder. We hebben nog meerdere afleveringen voor je die gepubliceerd gaan worden en waar je meer kunt leren over het mentorschap. Er komen heel veel deskundigen nog aan bod. We gaan het hebben over ethische dilemma's. We gaan het hebben over trainingen. We gaan het hebben over hoe je bij elkaar en bij anderen ook steun en informatie kunt vinden. Nou, kortom, we hebben nog heel veel te bespreken. Jullie zijn er in de volgende aflevering ook weer bij.
Ja.
Voor nu dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
Vond je dit een interessante aflevering? Beoordeel hem dan hier in jouw podcast-app of laat een reactie voor ons achter. Overweeg je om zelf mentor te worden? Kijk dan op mentorschapwestbrabant.nl voor meer informatie en onze contactgegevens. Deze serie komt tot stand in samenwerking met Mentorschap Nederland, ledenvereniging TB Extra en het Oranje Fonds.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.